Silvio.
Io sono un uomo. Io sono l'angelo della notte. Io conosco il copione della vita.
Ja, dat was de trailer van de nieuwste film van de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino. Loro heet hij en hij gaat over ene Silvio. Mediaticoon en politicus met enorm charisma. En een liefde voor boonga-boonga-feestjes en een afkeer voor gebaande paden. Italië-kenner en historicus Arthur Westijn is hier om de film te bespreken. Welkom.
Goedemorgen.
De naam Berlusconi wordt dus nergens genoemd, maar het is onmiskenbaar. Hè? Het witte gebit, de oranje pancake, de haartransplantaten... kunnen van niemand anders zijn eigenlijk. Kun je een korte schets geven van wat we zien in die 2,5 uur? Want het duurt 2,5 uur durende Berlusconi-trip.
Het is net een flinke zit, maar het is meer dan de moeite waard. Het is eigenlijk een film die gaat over Berlusconi, maar misschien vooral over de mensen om hem heen. De loro uit de titel, hè? De zij betekent dat, derde persoon meervoud.
Dus gekke titel eigenlijk.
Gekke titel, maar eigenlijk alle mensen die om hem heen drentelen. Alle showgirls die proberen bij hem in het gevlei te komen. De pooiertjes die proberen om een baantje te krijgen in het Europese parlement. Eigenlijk de paladijnen van de macht die zijn omwereld vormen. En daar begint het mee. En pas na, ik denk een uur of zo, komt Louis in beeld. Waar ze het steeds over hebben, de hij. En dat is natuurlijk Silvio Berlusconi. En dan zoomt het verhaal vooral in op de periode... inmiddels 10 jaar geleden ongeveer, 2007, 2008... als hij in de oppositie zit... En zich terugtrekt in zijn villa op Sardinië... om zijn huwelijk te redden. Zijn huwelijk met Veronica Lario.
Dat en uiteindelijk toch strandde, geloof ik.
Strand, want zij heeft genoeg van al zijn flauwe grapjes... en zijn constante uitspattingen... die natuurlijk ook breed in beeld worden gebracht. Dus dat huwelijk redt hij niet, maar hij weet wel weer... in die periode waar de film over gaat... terug te keren tot het centrum van de macht. Hij weet een paar senatoren om te kopen. En daardoor wordt hij opnieuw premier, maar eigenlijk voor de laatste keer. Dus het gaat ook eigenlijk over je zou kunnen zeggen, de nadagen van zijn carrière. Als hij helemaal ten onder gaat in zijn eigen schandalen en boonga-boonga-feestjes.
Ja. Maar toch interessant, die titel Loro. Want wat wil de maker daar eigenlijk mee zeggen?
Ik denk dat hij eigenlijk wil laten zien dat om het fenomeen Berlusconi te verklaren... je niet alleen maar moet inzoomen op hem als persoon... maar vooral ook om al die figuren om hem heen... die hem constant weer in het zadel hielpen.
Eigenlijk het Italiaanse volk.
Eigenlijk het Italiaanse volk. Het is misschien ook wel in die zin een directe, je zou kunnen zeggen... boodschap aan de kijkers. Hè? De loro uit de titel zijn ook de Italianen die naar de bioscoop gaan... om te kijken hoe het nou eigenlijk allemaal ging destijds.
En hij is al in première gegaan in Italië. Hoe hebben de Italianen erop gereageerd?
Nou, in Italië was hij nog veel, veel langer. Want Sorrentino is ook een... laten we zeggen, buitensporig man die graag hele lange films maakt.
Graag breed uit. Ja.
Hij draagt het graag breed uit. Dus hij is in eerste instantie in 2 delen in Italië in de bioscoop gebracht. Die in totaal volgens mij bijna 6 uur duurden. En dat leidde ertoe dat zelfs de Italianen toch wel een beetje over de top vonden. En een beetje langdradig. En daarom is hij nu voor een internationaal publiek bekort tot een ruime 2 uur.
Maar
het is goed uitgepakt.
De grap is natuurlijk, want ik heb die film op mogen kijken afgelopen week... Als je die man ziet spelen die dus voor Berlusconi speelt... en ik weet niet of het in het echt zo was... dan snap je ineens wat de aantrekkingskracht was. Dit is een man die je eigenlijk... het spijt me om hardop te zeggen, maar niemand kan hem weerstaan.
Ja, nee, zeker. Ik denk dat hij heel goed getroffen is in de film. Want hij is, denk ik, in het echt precies zo. Hij wordt gespeeld door Tony Servillo. Dat is die beroemde acteur die eigenlijk in al die films van Sorrentino... een hoofdrol speelt. Die heeft hem heel goed getroffen. En je ziet inderdaad, kijk, Berlusconi is een verkoper geweest. Hè. Hij heeft zijn carrière begonnen als een makelaartje... huizen verkopen in de buurt van Milaan.
En entertainer op cruiseschepen.
En
toch?
Eigenlijk daarvoor nog als jonge student... zong hij liedjes op cruiseschepen. Het is echt een hele goede communicator. Iemand die heel goed weet hoe hij politiek moet verkopen. En hij heeft ook eigenlijk, je zou kunnen zeggen... misschien politiek als eerste gezien als een soort van... product dat je aan je consumenten, je kiezers kunt voorschotelen. En dat wordt in die film inderdaad heel mooi belicht. In 1 cruciale scène waar hij een oud vrouwtje opbelt... die thuis zit tv te kijken. En dan belt hij haar lukraak op om haar een niet bestaand appartement te verkopen.
Ja, en dat lukt.
Dat lukt.
Ik wil even heel even naar Sybrand Buma met zijn goed vinden. Want jij bent aan tafel de enige hier die hem misschien wel een hand heeft gegeven... heeft ontmoet.
Zeker.
En hoe is hij van dichtbij?
Nou, ik luister hier gefascineerd naar... want ik denk dat hij zo overkomt in de Italiaanse wereld... maar ik zie hem dan in een internationale wereld. En ik vind het dat haar en vooral dat gezicht... Hè, ik vind het gewoon eng, want het is een 80-jarige... Ja. En ik ga zo naar mijn schoonvader, die wordt nu vandaag 90. Mm. Maar ik ben blij dat hij dit soort fratsen niet doet. ik denk, het is natuurlijk ook de macht van het geld wat er achter die man zit. Ja. In Italië is een media, dus dat is een ander. Ik denk dat hij op Italianen makkelijker aantrekkingskracht heeft dan op een internationale wereld.
Maar is het niet op mij? Maar is het niet zo dat we vroeger altijd een beetje om hem lachten, of misschien nog wel eigenlijk tot voor kort, maar dat nu dit soort leiders, Trump wijkt er misschien niet heel erg ver vanaf, ook qua uiterlijk niet. Dat we nu iets minder hard lachen eigenlijk. En dat we iets minder giechelig doen.
Ik denk het wel, ja. Want Berlusconi is inderdaad zeker in de jaren 90, 2000 vaak gezien als een typische Italiaanse aberratie. Van die gekke Italianen die niet zo echt vertrouwen hebben in de politiek en dan maar met zo'n mediamagnaat in zee gaan. Maar je zou kunnen zeggen dat Berlusconi eigenlijk als eerste een bepaalde vorm van politiek heeft geïntroduceerd. Die heel erg draait om de persoon die direct tot het volk spreekt, of dat pretendeert te kunnen doen. En dat is natuurlijk wel een model dat eigenlijk inmiddels op veel meer plekken is overgenomen. Dus aan de ene kant, ik denk dat u gelijk heeft, dat Berlusconi wel degelijk een soort typisch Italiaanse geval is, maar een vorm van politiek die we ook bij Trump zien, bij Pim Fortuyn in Nederland, is iets vergelijkbaars gebeurd. Ja. En eigenlijk op heel veel plekken in de wereld.
En er is nog één ding dat toch aan moet. Dit is te interessant, dus ik moet even.
Ja, je zit in
wat ik heel fascinerend vind, ik weet niet hoe dat in die film is, maar zijn allereerste start was toch internationaal, ook volgens mij, het hele systeem was corrupt.
Ja.
Goed dat er eens iets nieuws komt.
Ja, zeker.
Vergeet dat niet.
Ja.
En nu, aan het eind, is hij al bijna weer gematigd ten opzichte van wat er nu daar in de regering zit. Dat je denkt van, ik wil niet zeggen Berlusconi er nog maar. Maar zijn partij, die mensen spreken natuurlijk wel heel veel. Dat zijn mensen die nog de echte politici omheen, die het werk doen, want er wordt ook wel werk gedaan daar. Die maken zich zorgen over wat er nu weer gebeurt.
Zeker.
Dus die hele man zit in een hele interessante context. Die begint als toch een soort redder, dan de corrupte man is. En nu eigenlijk de gematigde variant van de huidige regering is.
Maar is hij inderdaad nu gematigd? Is dat een ontwikkeling die of steekt hij nu inderdaad gewoon goed af bij wat er nu zit?
Nou ja, inmiddels zijn we gewend geraakt aan dat soort vormen van politiek. Hij is inderdaad opgekomen toen het hele stelsel in Italië in elkaar was gedenderd. Dus de oude volkspartijen, christendemocraten, sociaaldemocraten, die waren eigenlijk verdwenen. Hij was het nieuwe alternatief. Nou, een vergelijkbare ontwikkeling zien we natuurlijk nu overal gebeuren. Zelfs in Nederland. CDA en PvdA zijn niet meer zo groot als ze ooit waren. En hij is inmiddels inderdaad in Italië eigenlijk alweer ingehaald door een, je zou kunnen zeggen, een nieuwe vorm van politiek met extreem rechts, vijfsterrenbeweging, die samen een regering hebben gevormd. En vanuit internationaal perspectief is Berlusconi dan in ieder geval iets wat je min of meer snapt en waar je misschien wel wat meer vertrouwen in kunt hebben dan in die nieuwe regering die allemaal fratsen uithaalt die ook internationaal gezien tot heel veel wenkbrauwen leiden die worden opgetrokken. Dus
ja, ik dacht even aan een scène, ook over het begrip fake news, wat we nu natuurlijk kennen. Er zit een scène in de film, in het begin een beetje, en dan legt hij aan zijn kleinzoon uit dat hij niet in de poep heeft getrapt. Kun je even vertellen?
Ja, het is een mooie scène. Aan het begin van de film inderdaad, of halverwege denk ik, dan zit hij op die villa in Sardinië daar uitkijkend over zijn landgoederen. En hij trapt in de poep en zijn kleinzoon zegt, opa, je bent in de poep getrapt. En zegt hij, nee, helemaal niet. Het is gewoon een kluit aarde. Want het gaat hem natuurlijk. Het past niet bij zijn imago dat hij zomaar in de poep trapt. En hij legt dan uit aan zijn zoon: je moet nooit denken dat je weet wat je ziet. Je moet je alleen maar laten overtuigen van hetgene wat je zou kunnen hebben gezien. Dus hij overtuigt zijn kleinzoon van het feit dat het geen poep was. En hij zegt dan aan zijn kleinzoon: wat heb je nou geleerd? Je hebt geleerd dat overtuigd worden veel belangrijker is dan zelf inzicht.
En dan zitten we gelijk
bij
de trend in de politiek die je bedenkelijk kunt vinden of niet. Maar in ieder geval wat een trend is die onmiskenbaar is. Want de film eindigt ook heel prachtig. Want ik geloof dat zijn vrouw, dan als ze het echt gehad heeft met hem, zegt, je bent een doorlopende voorstelling, maar ik trap er niet meer in.
Ja.
Iets dergelijks.
Ja. En dat geldt voor het hele Italiaanse volk. Uiteindelijk heeft hij ook zijn eigen graf gegraven tot op zekere hoogte. Door maar constant door te gaan met het nog meer, nog extremer show brengen in de politiek. Uiteindelijk hebben ook de Italianen gedacht, we hebben hier geen trek meer in. Wat er dus toe heeft geleid dat een nieuwe vorm van politiek naar voren is gekomen. En eigenlijk een heel, heel belangrijk beeld, denk ik, in de film, zowel aan het begin als aan het einde, heeft een soort van Christus-symboliek. Berlusconi als de Messias, die er niet in slaagt om daadwerkelijk die Messias te zijn. Dus de film begint met een beeld van een lammetje dat door een soort van airconditioning sneuvelt. Ja, dat lammetje is natuurlijk het lam Gods. En het eindigt met een beeld van, ook een heel mooi beeld van een Christusbeeld dat wordt op hoge takels uit een ingestorte kerk in L'Aquila, waar net een grote aardbeving was geweest. En dat wordt dan gedrapeerd op een fluweelrode doek. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar de Messias, die uiteindelijk niet erin is geslaagd om daadwerkelijk verlossing te brengen voor Italië.
Hoe zou hij er zelf naar kijken, naar deze film?
Ik denk dat hij hier hartstikke blij mee is. Want Berlusconi is eigenlijk al helemaal niet meer natuurlijk zo'n prominente figuur als hij ooit was. Hij is denk ik heel erg bang dat hij vergeten raakt. En dat is het ergste wat hem kan overkomen. Want hij wil natuurlijk altijd in het centrum van de belangstelling staan. En hij wordt in zekere zin ook, ik denk, relatief positief belicht in deze film. Het is eigenlijk een film.
Hij is niet onsympathiek.
Precies, die ook inderdaad juist duidelijk maakt waarom zoveel Italianen met hem wegliepen. Dus
het is eigenlijk een soort monument voor hem, dit.
Het is bijna een monument. En er is ook een scène in de film waarin hij zegt, er zou eigenlijk een museum voor mij moeten worden gevestigd. Want ik ben toch zo'n belangrijke man. Tot op zekere hoogte is deze film een soort van museum voor Berlusconi.
Ja, ja, maar het is wel een museum wat ook het monument een beetje van zijn sokkel haalt tegelijkertijd.
Ook de tragiek laat zien, zeker.
Dus
ja.
De Buma-ervaring, laat ik zo maar even zeggen, die heb je tijdens de film ook. Dat je denkt, ja, maar hier klopt iets ook helemaal niet bij deze man.
Ja, nee, het is ook een hele tragische film. Dat is ook, denk ik, mooi gedaan. Sorrentino heeft heel goed laten zien dat achter al die opsmuk van al die feestjes met blote vrouwen ook een hele tragische realiteit schuilt.
Ik geloof trouwens nog één ding erover, dat hij zijn eigen villa had aangeboden, toch? Van jullie mogen hier wel filmen. Dus dat zegt ook wat.
Precies, dus hij wilde blijkbaar heel graag ook echt daadwerkelijk bij die film betrokken zijn. Ja. Sorrentino is verstandig geweest en heeft dat aanbod laten gaan. Dus het is wel opgenomen op Sardinië, maar in een villa een paar kilometer verder.
Goed. Hartelijk dank, Arthur Westzijn. Het verschijnsel Berlusconi komt ook voor in je boek Proeftuin Italië.